Schat zoeken in Museumland. Er ligt een schat aan verhalen als je curatoren aan de tand voelt over waarom nou deze ene expositie in hun museum. Zin diept die schatten op in deze podcastserie. We zijn vandaag in Arnhem, waar het Museum voor Moderne Kunst, Museum Arnhem, gesloten is. Het krijgt een vernieuwd gebouw aan de Utrechtse weg, maar onzichtbaar is het allerminst, want in de kerk aan het Sint-Walburgersplein is een tijdelijke expositielocatie gevonden. Hier woedt tot 13 oktober een storm. Stormy Weather heet de tentoonstelling, waar curator Manon Braat zich hard voor maakte. Dit moest en zou te beleven zijn in haar museum. Want het gaat over klimaatverandering, maar veel meer nog gaat het over sociale rechtvaardigheid. Ik sta nu voor de Sint-Walburgerskerk, die in de schaduw ligt van de grote Eusebiuskerk in Arnhem en er toch ook best imposant uitziet. De zon schijnt vandaag en we lopen nu naar binnen, waar Manon Braat haar eerste tentoonstelling voor dit museum, voor Museum Arnhem, heeft ingericht in deze kerk. Ze heeft daarvoor werken van 13 kunstenaars uit 5 continenten van over de hele wereld gehaald. En die staan hier opgesteld. Er was een moeilijkheid, want de kerk is een monument en er mocht niet geboord en gezaagd en gespijkerd worden. Dus Manon heeft ook nog iets extra's moeten verzinnen om alles op te hangen en te laten zien. Het geluid hier is echt anders dan buiten. Ik ga er bijna een beetje zachter van praten, want het is een beetje imposant. De kerk is enorm groot en de akoestiek is hier heel bijzonder, echt heel mooi. Het zonlicht valt naar binnen door de grote ramen, glas- en loodramen. Aan de linker en aan de rechterkant, aan de voorkant ook, waar een heel groot kunstwerk hangt, een nylon ballon als het ware. Aan alle kanten komt het licht binnenstromen. Hallo Manon, goedemiddag. Wat fijn dat je mij hier vanmiddag wilde ontvangen. Ik wilde heel graag van jou weten waarom je deze expositie naar de kerk hebt gehaald. Het is jouw eerste expositie voor Museum Arnhem, is het niet?
Ja, ik ben in april begonnen met werken voor Museum Arnhem en dit is mijn eerste tentoonstelling. Dus toen ik ging nadenken over wat het onderwerp moest zijn voor mijn eerste project, was ik er eigenlijk heel snel uit. Klimaatverandering, omdat dat natuurlijk zeer hoog op de agenda staat in de hele wereld, denk ik wel op dit moment. En vooral door jonge mensen geagendeerd wordt. Dus ik vond het heel belangrijk om daar ook in Arnhem aandacht aan te besteden. Omdat Arnhem een stad is midden in het groen, waar de natuur heel erg belangrijk is. Maar tegelijkertijd een stad die ook aan het groeien is. En waar de gemeenteraad zich moet buigen over hoe je een stad laat groeien op een duurzame manier. Dus ik vond dat hier zeker ook actueel. Bovendien natuurlijk heel veel jongeren, studentenstad, kunstacademie. Maar ik wilde wel daar een eigen draai aan geven. Omdat ik eigenlijk als curator zoek ik altijd naar onderbelichte geschiedenissen. De niet vertelde verhalen. De stemmen van gemarginaliseerde groepen. En wat me stoort in het debat wereldwijd eigenlijk over de klimaatproblemen, is het feit dat het natuurlijk vooral gaat over hoe kunnen we dat een halt toeroepen? Hoe kunnen we CO2 zuiniger produceren? Hoe kunnen we auto's meer elektrisch maken, vliegtuigen, al dat soort dingen. Maar daarbij blijft eigenlijk het uitgangspunt toch wel altijd, hoe kunnen we economisch blijven groeien en daarbij de aarde wat minder snel vernietigen, uitputten. En het gaat zo weinig over waar eigenlijk de verantwoordelijkheid ligt, of waar die zou moeten liggen.
En heb jij met de dingen die je naar Arnhem hebt gehaald, van 13 kunstenaars geloof ik, hè, uit 5 continenten, kunnen laten zien, of kun je dat laten zien, want het is natuurlijk nog te zien hier, dat dat aan de hand is?
Ja, dat geloof ik wel. Ja. Dus ik heb inderdaad specifiek gezocht naar kunstenaars die zich niet alleen bezighouden met milieuvervuiling en plasticvervuiling, maar heel nadrukkelijk ook met sociale en economische ongelijkheid in de wereld. Er zitten 3 inheemse kunstenaars bij, voor wie dat misschien meest van allen een zeer actueel thema is, omdat natuurlijk inheemse gemeenschappen overal ter wereld eigenlijk helemaal geen bijdrage hebben gehad aan de uitstoot van CO2. Maar daar heel vaak wel het grootste slachtoffer van zijn nu. Omdat hun land en hun water en hun lucht heel erg vervuild wordt of afgepakt is. Minder bruikbaar is. Hun manier van leven steeds meer onder druk komt te staan. En zij kunnen zich daar helemaal niet tegen wapenen. En dat geldt eigenlijk, ja, dat geldt voor heel veel mensen op de wereld. Dat zij het slachtoffer zijn van onze zeer hoge welvaart. En dan bedoel ik met onze dus die van mijzelf. Dus van de westerse geïndustrialiseerde wereld. Die natuurlijk wel decennia lang het grootste aandeel heeft gehad aan de CO2-uitstoot.
Even. Ik wilde graag trouwens even met jou over de tentoonstelling lopen. Welke van de werken dat heel mooi laat zien hoe ongelijk het eigenlijk verdeeld is in de wereld?
Ja, volgens mij gaan verschillende werken er wel over. Dus we kunnen gaan lopen inderdaad. En dan kunnen we misschien even beginnen bij het werk van een Amerikaanse kunstenaar, Mary Mattingly. Zij noemt zichzelf ook nadrukkelijk eco-activiste, behalve beeldend kunstenaar. En het werk dat we hier laten zien is een grote installatie die heet Cobalt. En die gaat helemaal over de grondstof kobalt. Omdat zij wilde voor zichzelf eens onderzoeken de gebruiksobjecten die ik elke dag in mijn handen heb. En die, waarvan ik dat volkomen vanzelfsprekend vind. Hoe zijn die eigenlijk gemaakt?
Noem eens een object. Sorry dat ik je in de reden val. Noem eens een object.
Nou, bijvoorbeeld je mobiele telefoon. Dus zij is gaan kijken wat zit er allemaal in mijn iPhone. En er zit natuurlijk van alles in de mobiele telefoon. Maar bijvoorbeeld kobalt. Dus toen heeft zij langdurig onderzoek gedaan naar waar kobalt eigenlijk wordt gewonnen.
Is kobalt meer dan een kleur?
Ja, kobalt is een grondstof. Ik denk een gesteente, maar daar, ja, we zien hier een foto van kobalt zoals het uit de bodem wordt gehaald. En dat ziet er toch uit als een steen, maar misschien moet je dat officieel mineraal noemen. Dat weet ik niet, maar het is zeker dus veel meer dan een kleur. Het wordt weliswaar gebruikt om veel dingen blauw te kleuren. Dat gebeurt natuurlijk al eeuwenlang. Maar de afgelopen decennia, heb ik van deze kunstenaar geleerd, komt kobalt toch vooral uit mijnen in Congo.
Mag ik vragen wat Mary Mattingly hier laat zien in Arnhem?
Ja, dus we hebben een installatie die bestaat uit verschillende objecten van porselein waarin kobalt is gebruikt. Dus waarin de kleur blauw heel erg belangrijk is. Op de grond ligt een soort tapijt van foto's. En dat zijn allemaal satellietfoto's van kobaltmijnen in Congo. Dus uit de ruimte gemaakte foto's. En het zijn er heel veel. Die liggen op de grond. Ik heb daar met de kunstenaar nog een discussie over gehad. Want ze wilden dat per se. En ik was een beetje bang wat gebeurt er dan? Want ja, als er druk is in de kerk of mensen zijn niet zo oplettend, dan staan ze daar zomaar op en dan is ons fototapijt kapot. Maar daar stond ze toch wel echt op, omdat ze dat ook een conceptuele extra laag vond toevoegen aan het werk. Want ze zei, als mensen daarop trappen, dan realiseren ze zich op dat moment dus, oh jee, ik ben nu op een kunstwerk gaan staan. Maar zij zegt, dat komt eigenlijk zo overeen met de totale onwetendheid van mensen over de grondstoffen van hun alledaagse objecten. Dus ze vond dat juist wel een hele mooie match. Ik moet zeggen, het is nog helemaal intact, dus het valt mee. Dus
het is niet kapot. En die foto's die zijn afgedrukt op plakaten, zeg maar. Die zie ik hier op de grond liggen, op de kerkgrond, op de kerkvloer. En daar staan die mijnen op.
Ja. Ja, dus en het grootste deel van de kobalt komt dus uit deze mijnen in de Congo. Die worden daar gewonnen en dat gebeurt onder slechte omstandigheden. Want nou, werken in mijnen denk ik nergens ter wereld een gezond of een makkelijk beroep. Maar het uithakken van kobalt uit de bodem zorgt voor het vrijkomen van giftige stoffen. Wat dus het werken voor de mensen extra gevaarlijk maakt. En bovendien, dat gif, dat zijpelt natuurlijk ook in de bodem. Dat zijpelt in het water. Waardoor eigenlijk die volledige leefomgeving rond die mijnen ernstig verontreinigd is. Met grote gevolgen ook voor kinderen die daar moeten opgroeien. En die eigenlijk al een zeer grote achterstand hebben bij het begin van hun leven. En wat ze zelf een heel schokkende ervaring vond toen ze erachter kwam, is dat 50% van alle kobalt ter wereld gebruikt wordt voor de Amerikaanse defensie.
Want wat maakt de Amerikaanse defensie ervan?
Ja, blijkbaar zit het dus in allerlei wapens.
En de grote werken die hangen, want hier hangen toch ook een aantal behoorlijke werken. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ja, dus toen Museum Arnhem wist dat ze een aantal jaren gesloten zou zijn vanwege de uitbreiding en renovatie van het museum, is er dus gezocht naar een tijdelijke expositieruimte. En die is gevonden in deze kerk. Wat volgens mij erg geslaagd is, want het is heel groot. Het functioneert ook heel mooi als expositieruimte, maar het is tegelijkertijd totaal geen white cube. Een hele andere voorwaarden en condities van een expositieruimte. Maar het plafond is, ik weet het niet exact, maar ik schat het toch wel een metertje of 15 of 20, misschien nog wel meer hoog. En om daar toch iets mee te kunnen doen, of om toch iets met hangende objecten te kunnen doen, is het Arnhemse ontwerpbureau in de arm genomen. En die hebben een gids gemaakt dat op 6 meter hoogte boven het grootste deel van de tentoonstellingsruimte hangt, waaraan we toch objecten hebben kunnen hangen.
En het resultaat mag er zijn. Want ik vind het echt heel bijzonder hoe dat hier allemaal hangt. Ook zo met die mooie ramen. En dan al die grote objecten erin. Het is heel spectaculair, hè?
Ja, nou vooral, ik heb één werk kunnen tonen van Brooke Andrew, een kunstenaar uit Australië.
Dat zien we hier hangen achter in de kerk, hè?
Ja.
Dat is een heel grote ballon. Er zit ledlicht in, heb ik me laten vertellen. De kleur verandert.
Ja, het is natuurlijk een enorme eyecatcher. En tegelijkertijd inderdaad past het zo mooi in die boogconstructie, dat je bijna voor kan stellen dat het ook gewoon hier hoort.
Ja, het lijkt bijna te passen. Ja. En hoe kon je dit bevestigen? Want was dat lastig?
Ja, nou ja, gelukkig heeft Museum Arnhem een aantal buitengewoon professionele arthandlers. Dus het weegt niks, want het is van nylon met inderdaad ledstrips erin. En zo'n fan daarboven die dus de lucht erin blaast, waardoor die elke 15 minuten opblaast en dan 15 minuten leegloopt. Zij gaat constant op en neer en het licht verandert inderdaad elke paar seconden. Van groen naar blauw en paars en nog een heleboel kleuren. Maar ook dit mochten we absoluut niet aan het plafond zelf bevestigen. Dus we hebben een hele lange elektriciteitskabel en een lange staalkabel gekocht. En die hebben we helemaal door de opening van de oorspronkelijke lichtopeningen getrokken. Waardoor we dus helemaal niets hebben aangeraakt van de architectuur, maar het wel hangt. Ja.
Kan je omschrijven wat we daar zien? Want we noemen die nylon ballon al en hij is huge, echt heel groot. Maar er staan een soort strepen op, hè? Zwart-witte strepen. Waarom? Wat is het verhaal achter dit kunstwerk?
Ja, dus Brooke Andrew is zowel van Schotse als van Wiradjuri afkomst. En Wiradjuri zijn een van de inheemse stammen uit New South Wales in Australië. En dit patroon is een typisch patroon van zijn stam. Dat hij eigenlijk in heel veel van zijn kunstwerken gebruikt. De Wiradjuri kerfde dit patroon in boomstammen en in wapenschilden uit. Eigenlijk om hun gebied daarmee te markeren. En daarom gebruikt hij dat zelf vaak ook, want Brooke Andrew vindt, vergelijkbaar met de andere twee inheemse kunstenaars in de tentoonstelling over wie we misschien nog komen te spreken, dat de kennis van inheemse stammen ongelooflijk waardevol is voor deze huidige tijd, en vindt het zeer bedroevend dat natuurlijk niet alleen zijn inheemse stam, maar dat geldt voor eigenlijk alle inheemse groepen op de wereld, zo gemarginaliseerd worden en in de verdrukking raken, terwijl hun manier van omgaan met dier en natuur, daar zouden we eigenlijk ontzettend veel van kunnen leren. Dus dat is een boodschap die hij ook steeds wil uitdragen. En hij heeft bewust deze dus gigantische ballon constant laten opblazen en weer leeglopen, omdat hij daarmee aangeeft, het is een soort long die de hele tijd weer nieuw leven in zich laat. Ja.
Je noemde net al nog twee andere inheemse kunstenaars. Kan je het voorbeeld geven van één iemand? Ik geloof een Canadese kunstenares, hè? Zullen we daar naartoe lopen?
Ja.
We staan nu voor een groot blauw glaswerk eigenlijk. Met een beeltenis erin uitgekerfd. Vertel jij maar.
Ja, dit is inderdaad een kunstwerk van Marianne Nicholson. Zij behoort tot een inheemse groep in het westen van Canada. En ik heb echt heel vaak geprobeerd de naam van haar stam te leren om uit te spreken. Maar het is me echt niet gelukt. Maar goed,
Ze woont in British Columbia, is het niet?
Precies, ja. British Columbia in Canada. Dus het gebied dat een hele lange tijd door de Britten gekoloniseerd is geweest. En wat we zien zijn inderdaad twee hele grote glazen panelen. Van bijna 3 meter hoog. Waarin inderdaad figuren zijn gefreesd. En die zijn dan weer ingebouwd in een soort grote poort.
Past goed in de kerk, hè? Want het is ook weer zo'n boogconstructie waar die in hangt.
Ja, precies. Ja. Dit was weer zo'n werk waarvan ik het al meteen helemaal zag in de architectuur van de kerk. En zij gelukkig ook. Dus toen ik haar mailde in eerste instantie met foto's van de kerk, toen zei ze, nou, ik zie dit helemaal voor me. Dit gaan we doen. Dus dat was ontzettend fijn. Dat was we hebben alleen de glazen panelen dus aangeleverd gekregen en de hele constructie eromheen hebben we zelf moeten bouwen. Dus het was een behoorlijk complex werk, zeker omdat die platen bij elkaar meer dan 200 kilo wegen. Maar het is gelukt. En,
wat wil zij vertellen met dit kunstwerk?
Voor haar geldt eigenlijk hetzelfde als voor Brooke Andrew, dat ook haar gemeenschap allereerst door de Britse kolonisten honderden jaren lang gemarginaliseerd is geweest. Dat hun grond verkaveld is. Dat zij afgesneden zijn geraakt van de rivier waarvan zij leefden voor de visvangst. Dat hun leven kortom op alle mogelijke manieren al zeer bemoeilijkt werd. En dat nu eigenlijk, nu Canada natuurlijk allang niet meer een kolonie is van Groot-Brittannië. Dat hun gebied eigenlijk, omdat het zo mineraalrijk is, nog steeds weggegeven wordt aan de grote multinationals die daar de bodem willen uitputten. En dat zij eigenlijk nog steeds meer van hun grondgebied kwijtraken. Hoewel die landrechten voor haar groepering inmiddels deels wel zijn vastgelegd, wat nooit het geval was, worden die regels toch lang niet altijd gerespecteerd op het moment dat er grote economische belangen zijn. En haar boodschap is dat dat onrechtvaardig is, dat dat niet zou mogen. Maar tegelijkertijd speelt spiritualiteit een hele grote rol in haar werk. Omdat zij er ook van overtuigd is dat hun traditionele spirituele manier van de natuur, de natuur beschouwen, heel hulpzaam zou kunnen zijn in deze huidige tijden waarin we natuurlijk onze aarde volledig uitputten. Dus wat zij het zijn twee verschillende panelen. En het voorste paneel is de geest van de rivier. Die ze heeft uitgebeeld in een soort pictografische tekening. En de rivier voor haar en in de spirituele beleving van haar gemeenschap is niet iets wat mensen zomaar kunnen gebruiken voor hun eigen bestwil, maar is een soort autonome entiteit. Heeft een eigen ziel. En die eigen ziel heeft zij willen afbeelden op dit paneel. En aan de andere kant zien we eigenlijk nog een andere tekening die heel erg duidelijk maakt waar het over gaat. Dus we zien daar mensen en we zien daar alle dieren die leven in haar gebied. Dus de rendieren en de vissen waarvan ze leven, maar ook de uil. En de uil speelt ook een hele belangrijke rol in haar werk, omdat het een belangrijke rol speelt bij haar stam. Omdat de uil volgens haar gemeenschap de geesten van de voorvaderen met zich meedraagt. En die uilen leven natuurlijk in de bossen, bosrijke omgeving in Canada. Maar die bossen worden natuurlijk steeds meer gekapt voor de mijnbouw. Dus die uil heeft het steeds moeilijker om te overleven. Want die heeft steeds minder bomen om in te leven. Dus met die massale houtkap begint ook die uil nu met uitsterven bedreigd te raken. Waarmee dus zij losgesneden zouden worden van een heel belangrijk deel van hun spirituele beleving, geloofsbelijdenis.
Ja. Dankjewel. Ik wil graag nog iets vragen over het laatste werk dat ook echt een blikvanger is. Het is geel en er zitten een soort raampjes in. En het hangt echt meters hoog in deze hele mooie kerk.
Ja, dus dat is een kunstwerk van een kunstenaar uit Ghana, Serge Atukwe Klotti. Ik zal misschien inderdaad eerst even uitleggen waar zijn werk over gaat. Dus hij noemt eigenlijk het werk al het werk dat hij maakt met die gele jerrycans noemt hij Afro-Gallonism. Want gallon is het Engelse woord voor jerrycan. En Afro komt natuurlijk van Afrika. En dat heeft te maken met het feit dat er ongelooflijk veel van die gele jerrycans, die we allemaal wel kennen. Ik weet niet, in Europa zit er misschien vaak benzine in of zo, dat weet ik niet eens. En die zijn in Ghana gebruikt voor de opslag van alles en nog wat. In het begin van de 21ste eeuw was er voor het eerst eigenlijk een heel groot watertekort in grote delen van Ghana. En de toenmalige president heette Kufuor. Daarom heten die gele jerrycans nu ook wel Kufuor. Want mensen moesten toen met die jerrycans soms kilometers lopen naar een bron waar nog wel water was. En dan konden ze wat water mee naar huis nemen. En deze president is eigenlijk voor altijd geassocieerd geweest met watertekorten en het niet goed oplossen van dat probleem. Maar nu zijn die watertekorten eigenlijk zo aan de orde van de dag in Ghana dat die jerrycans heel vaak helemaal niet eens meer gevuld kunnen worden met het water. Dus wat er gebeurt is dat ze weg worden gegooid en dat ze op straten en op stranden zwerven en uiteenvallen zoals plastic dat doet in kleine deeltjes en natuurlijk voor gigantische plasticvervuiling zorgen, maar zelfs voor sanitaire problemen, omdat ze ook in rioleringsstelsels terechtkomen.
Heeft hij dit kunstwerk speciaal voor Museum Arnhem gemaakt?
Ja, dus ik had zijn werk op het oog. Omdat dat natuurlijk een heel mooi verhaal vertelt van Europa en Afrika en afval. Het feit bovendien dat er heel veel plastic vanuit rijkere landen naar Afrika gaat. En dat Afrika in Ghana in elk geval, maar het geldt helaas voor heel veel Afrikaanse landen, nog geen of bijna geen mogelijkheden tot recycling hebben. Dus dat plastic blijft daar ook. Of dat moet worden verbrand. Wat natuurlijk ook weer zeer vervuilend is. Alleen de werken die ik kon krijgen via zijn Europese galerie, hij wordt vertegenwoordigd door Marta Gnijp in Berlijn, die waren eigenlijk een beetje klein. En ik had natuurlijk deze fantastische grote kerk. Dus toen had ik een beetje brutaal gezegd van nou, ik heb een hele mooie grote kerk. Ik heb ook een grid op 6 meter hangen. Ik weet dat hij heel grootschalig werkt. Zou het misschien mogelijk zijn dat hij iets speciaal maakt? Daar had hij gelukkig meteen heel veel oren naar. En
wat heeft hij gemaakt? Omschrijf het dus voor ons.
Ja, ik noem het zelf dus een heel groot geel gordijn. Van allemaal kleine stukjes van, nou, ik schat ze 4 bij 4 centimeter uitgesneden gele jerrycan. Die hij allemaal weer aan elkaar heeft gestikt met koperdraad. En daarvan inderdaad een heel groot geel gordijn met verschillende tinten geel. En daarin weer allerlei raampjes, waarvan ik hem ook nog heb gevraagd waarom die raampjes. Maar hij heeft gewoon de foto's van de kerk heel goed bestudeerd. En hij zei, ik vond het wel aansluiten bij de ruimte. En dus ik had hem gevraagd, kun je dan een gordijn tussen aanhalingstekens maken van ongeveer 6 meter lang? Want dan kunnen we het aan het git hangen en dan reikt het helemaal tot aan de grond. Dat lijkt me buitengewoon monumentaal. En dan 1 meter of 3 of zo breed. Dus hij struint letterlijk dag in dag uit met een behoorlijk groot team van mensen in Accra met wie hij werkt. De straten en de stranden van Accra af om dus inderdaad plastic te verzamelen. Waarmee hij natuurlijk iets heel goeds doet voor de omgeving. Maar vervolgens gaat dat allemaal naar zijn buitengewoon grote werkplaats. En daar werkt hij met gemiddeld 15 mensen aan dit soort werk. Hij heeft aan deze ook zeker 6 weken gewerkt met 15 mensen. Dus het is allemaal zeer bewerkelijk. En vervolgens is het over de onverharde straten van Ghana dus naar een bedrijf gebracht. En dan vervoeren wij het natuurlijk met heel duur fine art transport. En dan komt het hier aan en dan zaten nog een paar blaadjes op uit Ghana en behoorlijk wat stof. Dus we moesten het een beetje schoonmaken. Maar dat is natuurlijk ook wel... Dat is ook wel heel mooi eraan. Hè? Ooit is dit uit Europa naar Afrika gegaan. Het komt nu terug. Het was toen puur een middel om iets in te vervoeren. Had verder geen enkele waarde. Daarna werd het afval in Ghana. En zelfs een problematisch iets. Dat wordt dan verzameld door een kunstenaar. Die maakt daar iets van. En nu hangt het voor veel geld in een Europese kunstinstelling.
Dankjewel. Wat heb je hier een fantastische tentoonstelling neergezet. Ik vind het echt heel bijzonder. Heel mooi. En in deze geweldige locatie met al dat licht en die hoge muren. Ben je zelf blij met hoe het erbij staat en hangt?
Ja, ik ben ontzettend blij. Ja, dat is toch altijd ontzettend spannend. Want dan heb je het helemaal in je hoofd. En ik denk dat ik wel 100 schetsen heb gemaakt van hoe ik het wilde indelen. En dan dat schuift natuurlijk in je hoofd ook steeds. Maar op het moment dat we dan gingen installeren, dan meter voor meter valt het op zijn plek. En ik ben er ontzettend blij mee.
Tot 13 oktober te zien, geloof ik, hè?
Ja, tot en met de 13e, ja.
Dit was de eerste aflevering van de Zin-podcast Schat zoeken in Museumland. Op zin.nl/schatzoeken kun je meer lezen over Stormy Weather en ook foto's bekijken.